De tweede is dat er een studie bij de preek is over de tussentijd. Dat is de tijd in de hemel tussen het sterven van gelovige mensen en het moment dat Jezus wederkomt. De tussentoestand. Dus als u daarover wil weten, dan kunt u wat de Bijbel daarvan zegt, kunt u daar twee A4'tjes over meenemen. U weet ook wel dat ik daar een boekje over geschreven heb, De Grote Verandering. Dat gaat over de hemel. Dus als u daar meer over wilt weten, wat de Bijbel daarover zegt, gedachten over de hemel, de opstanding der doden en het eeuwige leven, dan kunt u dat boekje bij de cassettedienst kopen. We gaan nu uit de Bijbel lezen. Het thema voor vanmorgen is het Vaderhuis van God. En ik lees met u uit de NBG, omdat die in dit Bijbelgedeelte veel poëtischer is dan de NBV. Dus ik lees u nu de NBG, Johannes 14, vers 1 tot en met 12. Tot 12. En één tekst van de apostel Paulus in 2 Korintiërs 5, en daarvan wel het eerste vers. We lezen met elkaar uit Gods woord, Johannes 14, vers 1 tot 12. Woorden uit de mond van Jezus. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en voor jullie een plaats bereid heb, dan kom ik weder en zal jullie tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, opdat ook jullie mogen zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu aan kent gij hem. En hebt gij hem gezien? Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik nou zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders geloof om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Tot zover de lezing uit Gods woord, uit het boek dat Johannes ons heeft nagelaten. En nu gaan we naar 2 Korintiërs 5 vers 1... waar de apostel Paulus er ook weer op een bijzondere manier over spreekt. En dan lees ik nog een keer de tekst voor de preek. Paulus schrijft, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En Wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, vrienden, een bijzonder gemeente, wat hebben wij als gemeente een emotievolle week achter de rug. Wij zijn diep geraakt door het zo plotselinge overlijden en de begrafenis van onze geliefde broeder Jaap Bogaerts. De gedachte aan de dood en het leven daarna komen opeens weer zo direct dichtbij. Het is niet zo gemakkelijk om over de dood na te denken. Laat staan over je eigen sterven. En toch is het einde van ons aardse leven even zeker als het begin. Wij mensen, wij zijn voorbijgangers. We zijn voorbijgangers in de tijd, passanten. En onze oudste broeder Jaap Bogaerts is onze voorganger geworden. Velen drukken de gedachte aan het tijdelijke van ons leven en het tijdelijke van het aardse leven op de achtergrond. Sommigen doen dat met een heleboel bombarie, met een heleboel drukte en gedoe. Ze willen er niet over nadenken, dus er moet een heleboel zijn in het leven, van de ene kick naar de andere, om maar niet stil te staan bij het feit dat we kortstondige mensen zijn. Maar ieder maakt het in zijn eigen leven natuurlijk mee, jong en oud, dat mensen in je omgeving overlijden. Sommige mensen, die zei ik, die willen daar niet aan. En die vullen het met van alles in, maar dat verandert er niets aan. Eens moeten mensen sterven. Denk maar aan je opa en je oma of aan je overgrootvader en al die geslachten die voor ons gegaan zijn. Vooral jonge mensen, die het hele leven nog voor zich hebben, voor hen is het begrijpelijk dat ze niet vaak bij de dood stilstaan. Dat is een natuurlijke zaak en het is voor hen veelal onmogelijk om naar de hemel te verlangen, zoals Paulus ons ertoe oproept om dat te doen. Paulus schrijft althans zelf een keer dat hij zo naar de toekomst verlangt, dat hij wel bij Jezus wil zijn. Dus voor jonge mensen niet gewoon. Wij zijn op de aarde geboren. En we zijn op het aardse leven aangelegd. Zo heeft God dat in zijn schepping bedoeld. Het verlangen naar een goed en een gevuld leven van ontplooiing, dat is bij jonge mensen natuurlijk groter dan een verlangen naar rust en veiligheid en al dat soort zaken die bij wat oudere mensen een rol spelen. Toch werd ik zelf al op jonge leeftijd zeer bewust geconfronteerd met de dood toen mijn vader voor mijn ogen stierf. Ik was 14 jaar toen hij stierf en 15 jaar toen hij begraven werd. Dus in die week was ik ook nog jarig. Sommigen van ons zijn nog jonger geweest toen ze met de dood van zo dichtbij, de dood in het gezin, in aanraking kwamen. Het stempelt in zekere zin je leven, omdat diepgaand het onomkeerbare daarvan ervaren wordt. Ik herinner mij nog heel goed dat ik een paar dagen na zijn overlijden, toen mijn vader opgebaard stond in het voorkamertje van Ozingastraat 68 in Pernis, dat ik weer van de trap afkwam. Ik was wakker geworden met de gedachte, er is iets ongelooflijks gebeurd. Wat was er toch ook weer? Oh ja, mijn vader is gestorven. Pa is er niet meer. En dat ik de trap afging en de deur opendeed naar dat kamertje waar de begrafenisondernemer alles zwart had gemaakt. En daar stond die kist. En ik heel alleen, mijn moeder was daar nog niet, die was nog boven. Bij die kist stond en hem daar zo eigenlijk prachtig en ongeschonden zag liggen, want mijn vader is aan zijn hart overleden. En dat ik bij mezelf dacht, hoe moet dat nu verder met ons? Met mijn moeder en met mij. Ik ben een enig kind. Maar dat ik ook dacht, pa, nu is het weer genoeg geweest. Kom er maar uit. En dat ik een beetje aan die kist wilde zitten, om dat weer open te maken. Maar het was onomkeerbaar. Al mijn vriendjes hadden een vader en ik niet en nooit meer. Het vormde mij ook, want ik heb altijd uit de Bijbel willen weten hoe en wat en waar nu de hemel is. Dat boekje van mij, dat is maar niet zo ontstaan. Dat zegt veel over mijn leven. Ik wilde weten waar mijn eigen vader, mijn moeder, zijn. En anderen die ik lief heb. Het heeft me gevormd, want ik wilde ook weten hoe God nu een vader voor je wil zijn. Kijk, jonge mensen, en ook, het geldt eigenlijk ons allemaal, kijk, als je helemaal opgaat in het aardse leven, dan loop je het gevaar erin onder te gaan. En daarvoor wil Jezus nu zijn discipelen en ons waarschuwen. In dat gedeelte waar wij erover gelezen hebben, waarschuwt hij hen daarvoor. Het aardse leven, dat kan alleen goed zijn als de hemel er een plaats in inneemt. Ze waren door de afscheidswoorden van Jezus in de war geraakt, de discipelen. Hun meester zegt dat hij zal heen gaan. Ja, maar waarheen dan? Maar hij zegt ook nog dat één uit hun eigen kring hem, hun meester, aan de vijanden zal overleveren, verraden. En alsof het dan nog niet erg genoeg is, horen ze dat een van hun leiders, nota bene, Petrus, de man waar ze altijd zo tegenop gezien hebben, die man die altijd zo'n geweldig getuigenis had, dat Petrus de Heer zou gaan verloochenen. En waar kan je dan nog van op aan? En de grond onder hun voeten schudt. Discipelen waren door het alles in de war geraakt. Heel begrijpelijk. Jezus ziet dat. En hij bemoedigt hen. Hij beurt ze op door hen hoop te geven. En dat is ook mijn bedoeling met deze preek van morgen. Ik wil Jezus woorden uit Johannes 14 vers 1 tot en met 3, die wil ik doorgeven, omdat hier onze troost ligt. Jezus zegt, jullie moeten niet al te erg in de war raken. Niet al te erg in de verwarring. Niet te diep geschokt zijn. Het is vreemd om dat zo van hem te horen. Want bij het overlijden van zijn eigen vriend Lazarus, toen was hij zelf ook zo diep geraakt en bewogen geraakt. Bij verdriet behoor je te huilen. Als er iemand in je directe vrienden of gezinskring of uit je directe omgeving overlijdt, dan behoor je te huilen. Als je niet huilt bij erg verdriet, dan is er iets niet goed. Dan hebt u misschien te veel een schil om je ziel gebouwd. Dan heb je jezelf misschien te veel afgeschermd. Als je niet huilt bij dingen die heel erg tragisch en verdrietig zijn, als je niet huilt met tranen, dan huil je met andere organen. En dat is slechter voor een mens. Bij verdriet hoor je te huilen. En als Lazarus, de vriend van Jezus, overleden is, dan staat er: Jezus weende. Dat is de kortste tekst in de Bijbel. Als hij dat nu al doet om een vriend, en zou hij, die ons dan met deze woorden wil bemoedigen en bemoedigt, zou hij even hierna niet zelf, als hij nadenkt en bidt over zijn komend lijden en sterven, zal hij dan niet zo onder de indruk zijn dat je hem op een zeker moment hoort roepen, bidden: nu is mijn ziel zeer ontroerd en wat zal ik zeggen? Jezus, deze Jezus, die onze verwarring en ons verdriet kent, die bemoedigt ons. Wees niet al te ongerust, niet al te in de war, maar vertrouw op God en op mij. Elk geschokt en elk ontredderd mens wordt hier aangesproken. Ieder die er niet meer tegenop kan in het leven, daarvoor zijn deze woorden bedoeld. En hoe kan het leven je raken? Hoe kan je teleurgesteld zijn door de dingen die je zo anders verwacht had? Je had je zo'n voorstelling van het leven gemaakt en het is zo totaal anders geworden. Jezus zegt: zoals je in God gelooft, vertrouw je zo aan mij toe. Stel je vertrouwen op mij. Deze woorden, broeders en zusters en jonge mensen, zetten alles op scherp. Als je verdrietige mensen hebt, in de war zijn de mensen, en je zegt: vertrouw op mij, dan moet er ook op te vertrouwen zijn ook. Want anders schok je nog dieper. Deze woorden zetten alles op scherp. Jezus is degene voor wie hij zich uitgeeft. Gods Zoon, waarvan wij gelezen hebben dat God zichzelf in hem zichtbaar maakt. Als hij zegt: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Of hij zou een enorme volksverlakker zijn. Broeders en zusters en jonge mensen, en dat heeft Jezus door, daarom zegt hij: als het anders was, zou ik het zeker nu gezegd hebben. En dat is nou gelijk, broeders en zusters en jonge mensen, de grote opdracht voor ons leven. Weet wie hier in Johannes 14, vers 1 tot en met 3 spreekt. Jezus, Gods Zoon. Wie in God gelooft, zegt hij dan, die doet er goed aan dat niet algemeen te houden, maar zijn vertrouwen op mij te stellen. Je kunt heel algemeen over God praten. Maar je kunt nooit algemeen over Jezus spreken. Hij was één van ons. Hij werd één van ons. Waarachtig God, waarachtig mens. Ieder mens leeft met een zekere innerlijke verwarring. Dat komt door de grote vragen die het leven ons stelt. Je bent geschokt. Je had het zo anders verwacht. Teleurgesteld. En de vragen stormen op je af. En het antwoord, het rustige antwoord van Jezus, vol liefde voor jou, voor u en voor mij, is: stel je vertrouwen op de Heere Jezus. Dat is de verkondiging van vanmorgen. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus. Als je dat doet, Als je je geloof op Jezus richt, dan word je innerlijk rustiger. Hoe komt dat? Omdat Jezus ons spreekt over de uiteindelijke bestemming en bedoeling van ons leven. Hij tilt onze gedachten boven dat schokmatige wat ons zo vasthoudt uit. En hij richt het op iets hogers. Hij laat zien dat dit aardse leven lang niet alles is. Jezus spreekt hier tot uw en mijn, tot jouw hart, over jouw eigen toekomst, kind van God. Die toekomst staat of valt met vertrouwen, met gelovige overgave, zoals Jezus het krachtig zegt, geloof in mij. Waarom dan alles zo op Jezus stellen? In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om jou daar een plaats te bereiden. U daar een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben, zal ik opnieuw terugkomen om u tot mij te nemen. Opdat jij ook zijn zult, zegt Jezus, waar ik ben. Het huis van mijn vader, zegt de Heer. Dat is de plaats, de werkelijkheid waar God woont. Dat is de hemel. Als het over de hemel gaat in de Bijbel, dan lezen we vaak een verwoording in beelden. Jezus zegt hier het huis van mijn vader met de vele woningen. Apostel Paulus zegt, we hebben een gebouw van God. En elders schrijft hij, we hebben een eeuwige woning. In de hemelse werkelijkheid van God, daar zijn vele woningen, leren we hier van de Heer. Daar is voldoende ruimte voor ieder die gelooft. De NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, die vertaalt hier met kamers. Dus in dat gebouw van God zijn vele kamers, een huis van God veel kamers. Maar dat geeft mij persoonlijk een te opgesloten idee. Te veel een bejaardenhuisidee. Want letterlijk lees ik daar in de tekst een woord dat ik zou vertalen met leef- en woonomgevingen. Als ik het dan toch modern moet vertalen, zou ik zeggen, in het huis van Jezus Vader, in het vaderhuis van God zijn vele appartementen. Wat betekent dat? Het betekent, jij past erin. In dat vaderhuis van God. Met je hele dan geheiligde persoonlijkheid. Zoals de schepper jou bedoeld heeft. Jezus spreekt over een hemelse bestaanswijze. Waar ons gestorven lichaam dan geen deel aan heeft. Maar toch is het voor onze bestaanswijze dan als een woning. Niet een kamertje. Maar een verblijf. Het grondwoord drukt ook iets uit van duurzaamheid, blijven en ook iets van wachten. Een geestelijke werkelijkheid waar we wachten tot we bij Jezus wederkomst het nieuwe lichaam aangedaan zullen krijgen. Vele woningen bij God. Er is plaats voor zeer velen. Maar tegelijk mag ieder kind van God daar zijn eigen, haar eigen plaats innemen. Dat woord vele, dat spreekt van veelheid en verscheidenheid. Laten we proberen dit nu eens kort samen te vatten. Ten eerste wat Jezus hier zegt, dat spreekt hij uit tegen zijn discipelen. Tegen volgelingen van Jezus, kinderen van God, zeggen wij nu, gelovige christenen. Dat is het eerste. En ten tweede, de dood beëindigt ons bestaan niet, maar verandert het ingrijpend. Onze tijdelijke tentwoning van het sterfelijke lichaam wordt vervangen door een hemelse woning. 2 Korinthe 5 vers 1, hebben we gelezen met elkaar. Na onze dood zullen wij zijn waar Jezus nu is. Van ons zichtbare bestaan, het leven waar we zo aan gewend zijn, het leven dat we kunnen voelen, proeven, smaken, het leven waar we elke dag mee opstaan en weer mee naar bed gaan, het leven wat zo'n greep, zo veelzeggend voor ons is, zo'n greep op ons bestaan heeft. Dat leven, dat aardse leven, dat zullen we dus eens loslaten. Dat tastbare lichaam, waar we zo aan gewend zijn. En dan zullen we overgaan naar een geestelijke werkelijkheid waar we en niet aan gewend zijn en waar we weinig of niks van weten. Maar het is een bestaanswijze die voor onze ogen nu onzichtbaar is, maar waar ik toch iets over uit de schrift wil zeggen. En als u daar meer over wil lezen, neemt u dan die studies mee. Die gaan daarover. Wij worden in de hemel geen engel. En we worden ook geen halfgod. We blijven gewoon mens. Mens, maar in een ander bestaan. De Bijbel spreekt daar steeds over in beeldspraak, omdat die werkelijkheid voor ons verstand niet te begrijpen is. Het is niet aan u en mij uit te leggen. Apostel Paulus zegt het ook, dat hij eens daarin is opgetrokken, maar wat hij er gezien heeft, daar kan hij geen woorden voor vinden. Sommige mensen van ons kunnen een tekening maken van een ander. Ik weet dat zuster Patricia Poort, en er zijn nog een aantal, die kunnen prachtig tekenen. En die kunnen jou zo tekenen, dat als je het aan iemand laat zien die je kent, die zegt, oh, dat is die en die. Dat is die en die. Maar het zijn niet meer dan lijntjes op een vlak papiertje. De Bijbel wekt de indruk dat ons huidige bestaan, waar wij zo aan vastzitten, waar we elke dag mee bezig zijn, dat heerlijke leven van ons, dat bruisende, waar ook die strijd en die moeite en die verdriet waardoor je in de war raakt zo in is, dat leven, dat bestaan, dat huidige bestaan, de Bijbel wekt de indruk dat dat huidige bestaan van ons, vanuit het hemelleven gezien, als een plat vlak is. Een schetsje, een paar lijntjes. Daar is de werkelijkheid. Daar is de volheid. En daar kunnen we nou zo zeker van zijn, omdat Jezus het gezegd heeft. Als het anders was, dan zou Jezus, die van zichzelf zegt, ik ben de waarheid, dat zeker tegen ons gezegd hebben. Als het anders is, zou Jezus al zijn volgelingen en al die geschiedenis door een geweldige rat voor ogen gedraaid hebben. En daar moeten wij nou een keuze in maken. Dat kan niet. Want hij is de waarheid. En dan is wat hij zegt de werkelijkheid. Broeders en zusters en jonge mensen, als er verlies is en verdriet, en dat is groot, dan is er troost nodig. En dit is de troost die Jezus ons, u en mij, geeft. Gods kinderen gaan naar de hemel. We kunnen ook zeggen dat ze na dit leven bij hun heiland zullen zijn. Jezus is ons voorgegaan daar. Want het huis van de Vader is het huis van de Zoon. Hij heeft beloofd dat wij eens daar zullen zijn waar hij nu is. En daar zullen leven. In het Vaderhuis met de vele woningen. Onze broer Jaap Bogaerts is nu kind aan huis bij zijn hemelse vader. Vanwege Jezus, die voor ieder die gelooft ruimte maakt in dat vaderhuis met de vele woningen. Voor jou. Voor jou. Voor u, voor u, voor jou. Er is plaats. Er zijn vele woningen. En Jezus zegt, ik kom eens terug. En zij die eerder overlijden, die zijn al bij hem. En zij die dan nog leven, zullen bij hem zijn. Dat is nou het evangelie. Is dat geen wonder? We hadden het 2 keer over de wederkomst. Dat is nou de zaak voor ons. Of Jezus komt eerder terug, of wij gaan hem tegemoet. En zo zullen we altijd bij de Heer Jezus zijn. Dat is het hemelleven. En jonge mensen, ik kan heel goed begrijpen als je zegt, het mag voor mij nog even duren. Ik kan dat heel goed begrijpen. Eerlijk gezegd, voor mij ook. Maar 1 ding is zeker. Jezus heeft gezegd, word niet al te verdrietig. Want er is een vaderhuis met een vele woningen. Ook voor jou. Dat heeft hij gekocht en betaald en vrijgemaakt. Ook voor jou. En ook voor jou. Geloof je dat? Geloof je dat? Dan ben je getroost. Dat is de troost van het evangelie van Jezus Christus. Hij laat ons onze toekomst weten. Hij houdt van je. Hij is er voor je. In het Vaderhuis. Met de vele woningen. En zijn geest is hier. Om je bij te staan. Op weg daar naartoe. Amen.